U kunt nu gaan luisteren naar een opname van onze zondagmiddagbijeenkomst, gehouden op 30 november 1986 in Rotterdam. De boodschap wordt gebracht door Broeder van der Brink. U kunt gaan luisteren naar een opname van Alleen de Boodschap.
Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik ook weer hier in het centrum van Rotterdam mag zijn. Een groot voorrecht. Vooral als je hier veilig en wel aankomt. En dan willen we vanavond een deel van Gods woord nemen en wel Lucas 16. Een gelijkenis van Jezus die nog niet elke keer besproken wordt. Lucas 16, waarboven staat de rijke man en de arme Lazarus. U mag dit ook omdraaien. En u kan ook lezen de arme man en de rijke Lazarus. Het is maar van welke zijde je het bekijkt. Ik denk dat de Lazarus langer rijk is dan de rijke man rijk geweest is. En dan lezen we eerst dat gedeelte. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. Er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal. Die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. En sommige handschriften hebben er een achter en niemand gaf hem dit. Ja. Zelfs kwamen de honden zijn zweren lekken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, onder de pijnigingen zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: de vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: de kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. En nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij die van daar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats ter pijniging komen. Maar Abraham zeide: ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hem komt, zullen ze zich bekeren. Doch hij zeide tot hen: indien ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Dat is het verhaal van de 2 bedelaars. De een die bedelde op aarde, om brood, om eten, en de ander die bedelde om water. En dan speelt zich dat laatste af in het dodenrijk. In de Hades, dat is het Griekse woord, dat betekent of de wereld die je niet zien kunt, de onzichtbare wereld van de dood, of het betekent, dat kan het ook zijn, het betekent de plaats die alle ontvangt, dus een plaats van ontvangst, voor alle. Dat is gelukkig op het ogenblik niet meer zo, want Jezus heeft gezegd dat wij de dood niet meer zullen zien. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes. En voor ons heerst de dood niet, Want als wij heen gaan en we zijn wederom geboren, dan nemen wij bij ons, de Heer, onze intrek. Dan is de dood voor ons overwonnen. Maar de Heer spreekt hier tot mensen die nog volop te maken hadden met deze geestelijke wereld van de dood en het dodenrijk. En de Heer leeft daarin. Het is merkwaardig als je dat woord dodenrijk hoort, dat het altijd uit de mond van Jezus komt in de vier evangeliën. De Heer die zegt: Capernaum, gij zijt tot de hemel verhoogd, tot in het dodenrijk zult gij neergestoten worden. Of tot de discipelen zegt de Heer: ik zal je de poorten van het dodenrijk zullen je niet overweldigen. En zo is het ook hier, dat de Heer spreekt over het dodenrijk. Dat is dus een onzichtbare wereld waar een mens verkeert die niet wedergeboren is, en hij verkeert daarna zijn sterven. En dat is merkwaardig natuurlijk, dat zoveel mensen onze boodschap van de onzichtbare wereld loochenen. Je moet niet te veel over dat koninkrijk der hemelen spreken. Men heeft zijn gedachten opgebouwd op de aarde. En daarom spreekt men liever niet over een geestelijk Israël dat bezig is met de stad Gods, het nieuwe Jeruzalem, maar men heeft het maar al te druk met het aardse Jeruzalem. En daar verschijnen heel wat bladen over die zich bezighouden week aan week met wat er onder de Joden gebeurt. En we weten wel, de kranten staan er vol van. En men hangt daar naartoe over. Of men heeft het over de derde wereld. Dat is ook een zaak van de aarde. Maar over die onzichtbare wereld hoor je de mensen nooit. Ook de christenen niet. Dat is voor hen ongrijpbaar. Dan zijn ze, dan zeggen ze, ja, je moet nuchter blijven. Maar Petrus zegt: wees nuchter en waakt, want de duivel gaat rond. Dus je moet nuchter blijven in de geestelijke wereld, maar je moet rekening houden met je tegenpartij. Maar dan verwondert het mij helemaal niet dat als de mensen de geestelijke wereld al niet accepteren in tijdens hun leven, en zich daar ook niet om bekommeren, maar een godsdienst opbouwen die helemaal in de zichtbare wereld is, net als dat oude Israël had, een aardse tabernakel en aardse priesters, zichtbare priesters, waar traditie en afkomst een voorname rol spelen. En dat blijkt hier ook, dat zo'n man, zoals in het dodenrijk, nog zijn gedachte heeft dat Abraham zijn vader is. Ja, dus hij was een kind van Abraham. En die man die wist ook wel, want hij was wel thuis in de Bijbel, die man die wist natuurlijk ook wel dat er een boek des levens was. Dat staat in het Oude Testament ook geschreven in het boek des levens. Als je goede werken gedaan had. Ja, maar wat zei Israël? Wanneer kom je in het boek des levens? Wel, als je een kind van Abraham was. Dat was een soort geslachtsregister. Dus je stond in het boek des levens heel eenvoudig omdat je een nazaad van Abraham was. Zaad van Abraham. Wie deed je wat? Ze zeggen tegen Jezus: vrij. We zijn altijd vrij geweest. We zijn toch kinderen van Abraham? Nou, dat ging door tot in het dodenrijk. Abraham was zo'n soort middelaar. Je kon dan natuurlijk wel zwaar mis geweest zijn op aarde. Nou, dan kwam je aan de verkeerde kant. Maar Abraham haalde je er wel uit. Dan hiel je mij vol. Abraham, vader Abraham, ontferm u mijner. Dan was er toch altijd nog een middelaar in dat dodenrijk waar je naar roepen kon. Zoiets, denk ik, ja, als sommige katholieken, of vele katholieken dat hebben. Die zeggen: als we fout zitten, roepen we Maria aan. En die heeft dan wel een oplossing. Dat is de middelares tussen God en de mensen. Dus die man, die moest het van Abraham hebben. Want hij had nooit anders geleerd. Maar er zijn mensen die geestelijke wereld nu niet moeten, maar dan begrijp ik heel goed dat ze ook de geestelijke wereld bijna het sterven niet moeten. Ik kreeg van de week, de week begint pas, maar verleden week dan, kreeg ik een blad, de echte waarheid, de plain truth. Wie me dat stuurt, dat weet ik niet. Maar misschien kennen zo'n verschillende van ons, die zullen dat ook wel kennen. Heel mooi uitgevoerd blad. En een oplaag van 7.800.000, dus dat is nog geen kleinigheid. In alle mogelijke talen, verbreid. En daar las ik in, van de eindredacteur, een artikel. En die zegt dat na dit, als je sterft, dan ben je weg. Dood is dood. Dus net als bij slapen, je gaat slapen, je bent weg. En dan komt er nog wel eens een tijd dat je wakker gemaakt wordt. Maar de geestenwereld, die bestaat niet. De doden, die leven niet verder, schrijft hij in een of andere geestenwereld. Als je sterft, dan leef je niet verder in een of andere geestenwereld. Men spreekt dan van een zielenslaap. Dan ben je gewoon weg. Maar denk er aan, ik wil zeggen, ja, dat doet die schrijver van de echte waarheid, van de Church of God. Maar dat zal dan ook wel een zeldzaam geval zijn. Nou weten we dat de Adventisten doen precies hetzelfde, de zevende Adventisten. Die loochenen ook het leven, het voortbestaan na een dood. En die zeggen, dat ligt helemaal bij die opstanding, maar je bent er niet, dood is dood. Je bent dood naar ziel, geest en lichaam. Nou, dat zijn dan Adventisten. En u kunt er nog wel bijvoegen de Jehovah's getuigen. Die ook uit de Adventistische kringen ontstaan zijn. Maar het merkwaardige is, je kunt er ook bijvoegen mensen uit de Pinksterbeweging. Want ik heb een boekje thuis van een zekere evangelist Hoekendijk, Ben Hoekendijk. En die schrijft precies hetzelfde. Hij zegt, in het dodenrijk zijn geen mensen, geen gewezen mensen meer. Er zitten hoogstens wat geesten in die erin geworpen zijn. In de afgrond geworpen. Die zijn er niet in. En dan zeg je natuurlijk, hoe zit dat dan? Maar Jezus was ook een mens. En die is gestorven. En dan schrijft hij, ja, maar die is niet, die is nooit in dodenrijk geweest. Dat tenminste niet tussen zijn sterven en zijn opstanding. U weet dat er zo'n soort symbool is, zo'n belijdenis van Nicea. Er staat, ik geloof in God de Vader, en dan staat er, en in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Voor ons is gekruisigd, gestorven, nedergedaald ter helle, dat is aan het dodenrijk. En dan opgestaan uit de doden. Maar hij leest, gestorven, gekruisigd, gestorven, opgestaan uit de doden. En dan, na zijn opstanding, in het dodenrijk geweest om daar de geesten die daar waren, het evangelie te verkondigen. Want in 1 Petrus 3, daar staat dat Jezus heen gegaan is in de geestelijke wereld om aan de geesten die eertijds ongehoorzaam waren het evangelie te verkondigen, te prediken. Nou, dan zegt hij, dat zijn de boze geesten. Die geesten die met mensen gemeenschap hebben gehad. Maar daar zijn geen doden. Er zijn geen mensen. Want die mensen die zijn er niet. Dood is dood. En dan staat er, als je sterft, dan ben je dood met ziel, geest en lichaam. Weg. En als je dat niet gelooft, dan word je geassocieerd met spiritisten. Die zeggen, ja, die spiritisten die geloven hetzelfde. En die doen zelfs doden naar boven komen uit dat dodenrijk. Dat zeggen ze tenminste. Maar dat zijn maar demonen. Dat geloven wij ook wel. Maar dan verbinden ze dat, het geloof in het bestaan van een mens die gestorven is, verbinden ze met het spiritisme. Ze zeggen dat is van dat dodenrijk, dat is van heidense oorsprong. Dat is geen christelijk begrip. En dat Jezus dat gedaan heeft, hierover gesproken, nou dat is gewoon dat hij zich aangepast heeft bij de opvattingen van zijn dagen. Maar dat zal dan toch wel een hele verschrikkelijke misrekening geweest zijn, als iemand zoiets dan overneemt, en telkens overneemt het woord, niet één keer, maar vele malen, als dat niet bestond. Of als dat niet voor de mens geschikt was. Dus hij zegt, Jezus is daar alleen geweest na zijn opstanding. Want toen was hij opgestaan, dus toen kon hij wel in dat dodenrijk dalen. Maar voor zijn opstanding was hij, dan lag hij in het graf. Zijn ik was in het graf. Hij was bij zijn vaderen, hij was in het graf. En de graven die zullen opengaan, u kent dat wel. Ja. Dus Jezus is niet in het dodenrijk geweest, hij is in het graf geweest. En je kunt niet tegelijk in het graf zijn en in het dodenrijk. Dat is zo de gedachte. Dat is het merkwaardige. En dan spreekt men over spiritisme en heidense godsdiensten, maar ik ken dan toch wel heidense godsdiensten waar ze dat ook leren. En, de boeddhisten en de hindoes die spreken over het nirwana. Als je het hoogste wat een mens kan meemaken, is dat hij helemaal niets meer is. Dat is het nirwana. Het niets zijn, het opgelost worden in het niets. De hoogste vorm voor een hindoe. Maar als hij al die zielsverhuizingen meegemaakt heeft, en tenslotte dan is hij er niet meer, dan is hij opgelost in dat grote geheel. Dat niets meer is. Ja. En dan kan ik begrijpen dat er nog kinderen gods zijn die zingen o niets te zijn, o niets te zijn. Ja, dan krijg je dat en dan ben je ook niets meer. O niets te zijn, o niets te zijn. Wij zingen dat vers niet zo vaak meer. Hè? Nee, wij zingen het ook helemaal niet meer, o niets te zijn. Dan voel je wel, wij willen wel iets zijn. Nu willen we wat zijn, volgelingen van Jezus. En we willen na ons sterven ook iets zijn. Want we hebben dat eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat wordt niet onderbroken. Daar komt geen scheiding. Als u het eeuwige leven hebt, dan is er niet een ogenblikje dat je het weer kwijtraakt en dat je het weer op moet nemen. Dat je bij wijze van spreken als je sterft in een diep gat valt. Waar niemand een zinnig woord over kan zeggen. In het zwarte gat. Maar Jezus zegt, je neemt bij mij je intrek. En als je dat niet doet, ga je naar het dodenrijk. Want dat leert de schrift wel uitdrukkelijk. Van Jezus staat het. Je kunt haast niet begrijpen dat zoiets geleerd wordt op grond van de schrift. Want de Heer zegt, of Petrus zegt het dan, van Jezus sterven. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Dat zegt Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2 vers 31. Hij is niet aan het dodenrijk overgelaten. Ik heb het woord overgelaten is bekeken en ik heb het eens opgezocht in mijn woordenboek. In het Griekse woordenboek, wat dat staat, overgelaten. En dan wordt er onder andere verwezen naar Paulus in zijn Timotheusbrief. Als hij in het laatste hoofdstuk van 2 Timotheus zegt, ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Heb je het in de gaten? Overgelaten is in de steek gelaten. En dan kan ik dus lezen dat hij niet aan het dodenrijk, toen hij in het dodenrijk was, in de steek gelaten is. Nee, en als God iemand niet in de steek laat, dan heeft God een geweldige macht die hem dan vergezelt. En die laat je nooit in de steek. U kunt wel raden wat het is, nietwaar? De Heilige Geest. Jezus ontving weer de Heilige Geest. Hij zegt, Vader, in uw handen, dat is Gods geest, leg ik mijn geest. Nou, en samen gaan we naar het dodenrijk. Dus daar staat, zijn lichaam is niet ontbonden. En zelf is hij niet in de steek gelaten in het dodenrijk. Want daar gaan de mensen naartoe als ze sterven. En ze zijn niet wedergeboren. In het Oude Testament kende men geen wedergeboorte. Wedergeboorte is alleen door de vernieuwing van denken Huh? Van het evangelie, dat het evangelie van het koninkrijk der hemelen in ons teweeg brengt. In de openbaring 6 wordt er gezegd, die ruiter op het zwarte paard, zijn naam was de dood, en achter hem volgt het dodenrijk, staat er dan achter. Wiens naam was de dood, en achter hem volgde het dodenrijk. Dus de dood gaat voorop, en achter die dood komt dan het dodenrijk. Dat is duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Je sterft, omdat de dood je grijpt, en hij voert je af naar het dodenrijk. Openbaring 6. En dan een van de laatste hoofdstukken van onze Bijbel, openbaring 20, vers 13. Daar staat dit. En de dood en het dodenrijk gaven terug wat in hen waren. De dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. Dat staat er heel uitdrukkelijk. Dus daar zijn ze dan toch wel in. Dood en dodenrijk. Het is maar om je duidelijk te maken hoe men aan die onzichtbare wereld altijd knoeit. Dat wil men niet. Men wil het niet tijdens zijn leven. Dan bepaalt men zich tot de zichtbare dingen. En als men dan gestorven is, dan weg daarmee. En dan zegt men, dood is dood. En wat dan in dat boekje staat, overwinning over de dood. Dan staat er dood bij je naar ziel, geest en lichaam. Je bent er niet. Dus Jezus is ook niet, die is gestorven, maar niet in het dodenrijk geweest. Maar daar staat uitdrukkelijk dat hij aan de geesten, tot de geesten gepredikt heeft in het dodenrijk. Nou is hij na zijn opstanding erin gekomen. Dat is maar even om te laten zien dat deze dingen toch wel van belang zijn als je daar een goede kijk op hebt. En als je de teksten toch ook wel kunt pakken uit de Bijbel, die precies het tegengestelde beweren. Want Jezus sprak vaak over het dodenrijk. En hij spreekt er hier ook over. En dan voert hij in zijn gelijkenis enkele personen in. En dan spreekt hij over een rijke man die overdadig leefde, elke dag feest vierde. En dan over de arme Lazarus. Maar als Jezus gelijkenissen uitspreekt, dan zit er altijd een bedoeling achter. Dan heeft hij het tegen een bepaalde soort mensen. Het is niet zo, jongens, er is een rijke man, hè, en er is een arme Lazarus, want die heb je altijd gehad. Maar de Heer, als hij zijn gelijkenissen uitsprak, had bijvoorbeeld heel vaak de farizeeërs te pakken. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waar ik vanmorgen juist een preek over hoorde. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan gaat het over een wetgeleerde. En die zegt. Hoe kan ik het eeuwige leven berven? Nou, en dan bepaalt Jezus bij. Nou, jij bent nou een wetgeleerde. Nou, wat zegt dan de wet? Ja, dat zegt hij. Je moet God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Nou. Ja, dat is heel duidelijk. Dat weet die wetgeleerde wel. En de Heer die gaat geen discussie aan. Maar die zegt, nou, je naaste als jezelf. Nou, dan kun je natuurlijk een hele avond discussiëren over wie je naast is. En dan zegt hij, als hij vraagt wie is mijn naaste, dan vertelt de Heer dat verhaal van die barmhartige Samaritaan. Want die wetgeleerden, die waren alleen maar vol met de wet, de theoretische kennis. Maar ze lieten het voornaamste van de wet, lieten ze na, de barmhartigheid. En daar attendeert de Heer zich op. Ja, nou, dan zal ik je dan dat vertellen in een gelijkenis. En daarmee illustrerende dat deze mensen die altijd met begrippen kwamen en nooit met het leven zelf. Nou, dan zegt Jezus, kijk, die man, die was nou de naaste. Die arme man daar op de weg. En daar lopen jullie met een grote bocht omheen. En hier heeft de Heer een andere categorie op het oog. Hij sprak voor een volk dat verstikt was onder alle mogelijke godsdienstige begrippen. En de farizeeërs die kwamen uit die kleine burgerlijke stand op. En dat waren de mensen van de wet. De scherpe inzichten. Maar verder het leven zelf hadden ze niet te pakken. En de liefde die kenden ze niet. Want ze aten de huizen der weduwe op onder de schijn van gebed. Dat was hun vroomheid. Als er maar voor betaald werd. En dan had je ook nog de Sadduceërs. Dat waren niet, die kwamen niet uit de burgerlijke partijen op. De kleinburgerlijke, dat waren de leidslieden onder het volk. Die kwamen uit het volk op. Maar je had ook de elite. De geselecteerde klasse, dat waren de Sadduceërs. Daar hoorden de hoge priester toe. En de tempeloversten. En de overpriesters. En juist, daarvoor wordt nog verhaald hoe Jezus die tempel reinigt. Deze mensen die waren rijk, hoe kwam dat? Omdat ze die tempeldienst in handen hadden. Daar gingen ze over, daar hadden ze een beslissende stem in. En wat dacht u van al die handel die daar was? Die koophandel, die tafel van de wisselaars, waar de mensen met hun buitenlands geld dat moesten inwisselen voor het godsdienstige geld, dat alleen maar in de tempel waarde had. En van die mensen die de dieren verkochten om geslacht te worden voor de offeranden. Nou, daar hadden zij hun dikke procenten van, dat is nogal logisch. Je kwam zomaar niet in de tempel. Als je hier niet zomaar parkeren kunt, nou, dan kun je daar zeker niks verkopen. Dat voel je wel. Dat is gewoon een business. En daar waren die mensen zo, nou, stinkend rijk van, zouden we zeggen. Dan kunt u begrijpen dat Jezus hier een andere categorie op de korrel heeft. Dat was die rijke. En die leefde overdadig. Wetsgetrouw. Ja, daar had de Heer het al vaak mee aan de stok gehad met de fariseeërs over de Sabbat. Dat voel je wel, hè. En dan aten die discipelen, die aten dan het koren. En dan zegt men tot de Heer, hoe durven ze het met ongewassen handen? En dat op Sabbat. En hier is het wat anders. Hier gaat het over die rijken. En die rijken, die vallen niet over de Sabbat. Die hadden elke dag hadden ze feest. Die werkte nooit. Want er staat, die man die vierde elke dag feest. Had 7 dagen feest. Dat is wat anders dan 1 dag. Dat had de Heer in zijn wet gezegd. 6 dagen zult ge arbeiden en 7 dagen rusten. Zij zeggen, we zullen 6 dagen, zullen we, of 7 dagen zullen we de bloemetjes buiten hangen. Dat was ook een overtreding. Want al ben je schatrijk en dan hoef je er niet te werken, dan verwacht God dan toch wel dat je als rentmeester wel arbeidt. Dat je met je geld gaat woekeren voor je naaste. En daarom staat hier, deze man, die hield elke dag schitterend feest. Wat deed die man? Ja, de wet overtreden. Grof egoïsme. Ja. En men meende, net als die fariseërs, meende men dat men stond onder het welbehagen Gods. Men was een uitverkorene van God, daarvoor had men het zo goed. Want dat was diep ingedrongen. Als je God dient, dan zal het je goed gaan. Dat had Mozes verschillende keren gezegd. Dan zal je gezegend zijn in je bakdroog. En bij je oogst. En bij de dracht van je vee. En dan draaide men het om. Dus als het ons goed gaat, zijn wij rechtvaardigen. Men draaide de rollen om. En als het je slecht gaat, nou, dan heb je wat gezondigd. Denk maar aan Job. Want hier gaat het over een herhaling van de geschiedenis van Job, zouden we zeggen. Job zat op de ashoop en overdekt met zweren. Maar dat deed Lazarus, die zat dan niet op de ashoop, maar die lag aan de rand van de straat. En hij was ook overdekt met zweren. En dan is het Job, zeggen die vrienden, Elifas. Job, zeg het maar, wat heb je uitgevoerd? Job zegt, ik ben een rechtvaardige, ik heb niks uitgevoerd. En hij zegt, ik neem het God kwalijk dat ik nou zo terechtkom. Want ik kan het niet rijmen. Want ik weet zeker, ik heb niet gezondigd. Nou, dat is de strijd van Job geweest. Hij zegt, ik moet lijden en ik heb niet gezondigd. En ze zei, Job, je bent een stiekem zonder. En dat was er zo ingedrongen, u weet het wel, je bent, die man die was blind geboren. En dan komen ze met de vraag, wie heeft nou gezondigd, hij of zijn ouders? Dan zei Jezus, er is geen sprake van zonde. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders hebben niet gezondigd. Dat wil zeggen, je moet zijn blindheid niet in verband brengen met zijn ziekte. Er is geen oorzakelijk verband. En de Heer zegt het nog eens met die toren van Siloam. Hij zegt, en die toren van Siloam in Jeruzalem, die viel om. Stond te scheef. Toren van Siloam, niet van Pisa, maar van Siloam. En die viel op 18 mensen, alle 18 dood. Nou, zei men, die hebben zeker wat uitgevoerd. Die deugden niet. Jezus zegt, die waren geen grotere zondaars dan de andere inwoners van Jeruzalem. Maar als je niet bekeert, zal je desgelijks vergaan. Dan ben je je hemelse bewaking ben je kwijt. Mensen die buiten God leven zijn hun hemelse bewaking kwijt. En notabene, dat had die Lazarus nog wel een hemelse bewaker. En dan is het maar goed dat het een gelijkenis is. Want je zou zeggen, hoe is het te rijmen? Lazarus. God is mijn hulp. Betekent zijn naam. Ja, en het is een gelijkenis, een fictief verhaal. Dus Jezus geeft aan deze man de naam Lazarus. En waarom? Omdat hij Lazarus is. In de goede betekenis hoor. Ja, want ik zie een glimlach. Ja, je moet op je woorden letten. Ja. Hij leefde uit dat begrip, God is mijn helper. De Joodse naam, Eleazar. De zoon van de hoge priester Aaron. Eleazar. En de vergriekste naam, denk die eest er maar uit, Leazar. En daarachter Us. Jacob, Jacobus. Eleazar, verkort, Lazar, Us. Lazarus, God is mijn hulp. Dus dat was een algemene naam, net als Eleazar. En dat was dus vergriekst, zoals we dat overal vinden, Petrus en Jacobus. En allemaal die Griekse uitgang. Maar dan zeg je, waarom heeft God hem niet geholpen? En daarom is het ook een gelijkenis. De Heer zegt, die man is tot en met beproefd in zijn geloof. Hij was Lazarus. Hij hield dat vol tot het einde. God is mijn helper. Ik zou eens zeggen, hij had een groter examen te doen dan Job. Want van Job kwam er nog de wending in het verhaal. Bij Job is het nog dat hij alles zevenvoudig terugkrijgt. Ja, zijn kinderen kon hij niet terugkrijgen. Daarvoor kreeg hij nog andere kinderen bij. Die kinderen, die zaten wel goed. Ja, daar had hij altijd voor geofferd. Ja, die hadden hun eigen leven. En die waren er nog wel. Al waren ze dan in het dodenrijk. Vandaar dat er niet staat dat hij op zijn zoon en zijn dochter terugkrijgt. Maar deze man die kreeg niks. Die stierf. En op hem drukte dat zijn schuld. Iedereen hield hem voor een grote zondaar. En als de rijke man de kloof voorbij ging, Lazarus lag aan zijn poort, aan het poorthuis. Dan kun je zien dat het een klein paleisje was. En Johannes Marcus had een moeder, die had ook zo'n groot huis, met een poort. Ja. En dan liep hij voorbij Lazarus. En weet je wat dan de gewoonte was om te zeggen als je zo'n ongelukkige zag? Geloof zij God, de rechtvaardige. Ja. Dat was dan, geloof zij God, de rechtvaardige. God is rechtvaardig, man, en als jij nou zo bent, nou, dan heb je het verdiend. Dat is net als de leer van het karma bij de Hindoes. Als het je slecht gaat, ja, dan heb je het in je vorige leven verknald. Ja, ik had destijds een tante, die zat daar ook in zo'n beweging. En die maakte een grote vergissing en die zei tegen me... ik snapte er eerst niks van, maar later had ik het door. Die zegt, nou, ik zal het in mijn volgend leven wel goed maken. Ja. Nou, dat is het karma. Dat is de gerechtigheid. Vandaar dat die hindoes geen medelijden hebben ook in India met wat er op de grond ligt. Met al die Lazarussen die daar op de grond liggen. Want het volgende leven kunnen ze nog wel een kans krijgen. Maar zij liggen hier nu als een resultaat van hun vorige leven. Nou, dat zat daar nou zo in. Lazarus. En dan laat de Heer hem zelfs zo sterven. Maar die engel, die had dit toch wel. En dan staat erbij. En Lazarus stierf. Verder niets. En dan staat er even verder. En de rijke stierf ook. En hij werd begraven. En Lazarus, ja. Ergens staat er in de koningen van een koningin, Izebel. Die werd uit het raam gestoten. En daar lag ze. En dan gaat Jehu, die gaat dan even dineren. En dan zegt hij, oh ja, dat is waar. We hebben nog die Izebel, die vrouw van Achab. Ga eens kijken, dan gaan we ze eens in een mooi graf leggen. En toen ze gingen kijken, was die vrouw al verslonden door de honden. De honden die hadden haar opgereden. Ja. En Lazarus. En Lazarus was omringd door die straathonden, die schurftere straathonden. Die je daar in het Midden-Oosten zo veelvuldig hebt. En als je daar logeert, die je s'nachts wakker houden met een geblaf. Een kef. Constantinopel is er berucht om. Ja. Die honden die... Ja, dat was geen barmhartigheid. Die honden die lekten zijn zweren, maar ze probeerden nog wel eens door te bijten ook. Ja. Lazarus stierf. Kijk, dat was het tafereel op de aarde. Hij was de grote bedelaar geweest. En dan zegt een handschrift, staat er, en niemand gaf hem die. En dat vind ik zo merkwaardig, want ik ken die uitdrukking, en niemand gaf hem die. Want in Lucas 15 staat dat ook. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Wie was dat? Een verloren zoon, hè? En niemand gaf ze hem. Merkwaardig. Ja. Ja, ze zullen wel wat gereden hebben, anders was hij ook doodgegaan. Maar dat voelde hij wel hoe penibel die toestand was. En nu Lazarus. En de rijke man stierf ook. Spreek over een begrafenis. Hij werd gedragen door de engelen. Ja. En dan begint de Heer dus aan de onzichtbare zijde van het verhaal. En deze rijke man, hij wordt begraven. Dat kun je een heel verhaal aan vastknopen. Hij werd begraven. U ziet het wel, hè. Hij was waarschijnlijk president kerkvoogd of zoiets. Hè? En ja, dan heb je een grote stoet achter de lijkwagen, bloemen. En een groot koor zingt bij het graf. Vroeger zouden ze zingen de Heilige Stad. Of toen ik jong was, nader mijn God tot u. Dat zingen ze nog niet meer, maar fijn. Maar ja, dat kun je wel laten zingen op je graf. En daar kan een prachtige stoet achter zijn. Maar hij sloeg zijn ogen op. Zo'n merkwaardige uitdrukking uit de schrift. Zijn ogen opslaan. Staat van Jezus ook wel eens. Jezus sloeg zijn ogen op. En als dat er staat, dan is het altijd iets zien wat een ander niet ziet. Iets zien in de geestelijke wereld. Hij sloeg zijn ogen op. Stefanus sloeg zijn ogen op en hij zegt, ik zie Jezus. Staande ter rechterhand Gods. Nou, deze man sloeg zijn ogen op. Ja. En dan is hij wel verwonderd. Want dan opeens merkt hij... Hij is in het toestand gekomen van ellende. Hij ligt daar in het dodenrijk aan de verkeerde zijde. Ja. En dan Lazarus in de schoot van Abraham. Lazarus' naam duidt heel zijn persoon aan. Ja. En God laat hem dan in der eeuwigheid niet meer in de steek. Maar Lazarus heeft hier op aarde wel een geloofsexamen moeten afleggen. Dat voelt u wel. En dan, dan krijg je dit, de kern van dit verhaal. Wat had de man gedaan? Had Lazarus zelfs niet gezien. Wie is mijn naaste? Ja. Ja, maar die leer die klopte niet. Van die vergelding. Als iemand het slecht heeft, dan is het omdat hij iets misdaan heeft. Dat is die Joodse gedachte. Als die goeree's vandaag en de dag leren dat Jezus, dat de Joden daar in Auschwitz vergast zijn, omdat hun voorgeslacht geroepen heeft zijn bloed komen over ons. Nou, dan is dat een Joodse gedachte. Daar moet je nu nog onder lijden. Dan wordt zo'n geslacht vervloekt. Dat lees je ook wel in de Bijbel. Vervloekt is een geslacht. Amalek was vervloekt. Moest door Saul nog, koning Saul moest het nog uitvoeren. Ik ken mensen die vervloekt zijn in de oorlog. Ik heb eens kennis gemaakt met een agent die had Joden weggevoerd in de oorlog. En die agent vervloekt. En het is merkwaardig als je dan zo'n geslacht, want dat is al meer dan 40 jaar geleden. Bijna 45 jaar geleden. Dus dan zie je de geslachten. En dan denk je, jongen, er is wel wat van aan. Het is niet voor niets dat wij vaak vloeken moeten verbreken. Er gebeurt iets in de onzichtbare wereld. Dat hebben de christenen niet geroepen. Zijn bloed komen over ons. Dat hebben de Joden geroepen. En die geloven erin. Wij geloven er niet in. De Ezekiel zegt, een kind zal niet sterven voor de zonde van zijn vader. Dat gebeurt niet. Maar als men erin gelooft, ja, dan werkt het wel. Dat is geen wonder. En dan zie je dat het er nog wel uitkomt. Maar wij zullen dat nooit zeggen, dat die mensen, want ik ken ook hier een dominee uit Rotterdam. Dat was ook een Jood, Rottenberg. Die is ook in Auschwitz geweest. Die was hier predikant. Ik heb hem als kind heb ik hem wel gehoord, Rottenberg. Maar die is ook omgekomen. Maar dat was een oprecht kind van God. Dus dan merk je maar dit is een Joodse gedachte. Die overpriesters die zeggen tegen Petrus, jullie willen het bloed van die man over ons brengen. Dat zei Petrus niet, dat zei die overpriester. Die dacht dat. Dus als die goerees dat denken, en als dat de kerk van alle eeuwen gedacht heeft, want ik las er laatst een groot stuk van over in de Hervormd Nederland, en dan Deksel die dacht erover, en Matthew Henry, en al die grote kerkmannen, die hebben precies eende gedacht. De Statenvertaling, met zijn kanttekeningen, en de korte verklaring, alles zegt dat. De Joden die hebben het slecht vanwege die uitspraak. Ja. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat ze oud-testamentisch georiënteerd zijn. Omdat ze zich allemaal die Joodse gedachte eigen gemaakt hebben. En dat wordt nooit gezegd. Deze men, waarom heeft men dat altijd geleerd? Waarom leren die goerees dat? En waarom hebben ze dat altijd in de kerk geleerd? Omdat men een Joodse gedachte overgenomen heeft. Die de Heer nooit gebracht heeft. En dan zal men moeten niet beginnen de Bijbel opnieuw te schrijven en dan de slechte teksten eruit te laten. Maar dan moet men eerst beginnen om dat Oude Testament eens bij te werken in zulke uitspraken die ook Mozes gedaan heeft. Want men zei van Lazarus, Mozes heeft gezegd, de Heere zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft. Waarvan gij niet kunt genezen, als je van mij afvalt. Nou, dat was een vervloeking die Mozes gezegd had. En Lazarus had die zweren. Dat woord dat kan betekenen melaatsheid, maar dan lag hij daar niet voor die poort. Dan was hij daar niet geduld, dan was hij onrein geweest. Dus hij had die Egyptische zweren, en Mozes had al gezegd, de Heere zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft. Nou, en als er iemand met zweren geslagen was, dan zei hij, maar zie je wel, Mozes komt uit. Heeft Mozes zelf gezegd. Men draaide het om. Vandaag en de dag doet men dat ook wel. Wij draaien dat niet om. Want wij zeggen, de leer van Jezus is heel anders. Want we hebben een goede God. En we hebben geen God die vervloekt. Het enige wat Jezus ooit vervloekt heeft, dat is een boom. Dat is een beeld. Dat is de enige vloek die je uitgesproken tegen die vijgenboom. Vervloekt, zei ze. En je draagt geen vrucht meer tot in de eeuwigheid. Maar dat was ook een gelijkenis. Daar heb ik het nu niet over. Maar dat begrijp je wel. Dat is de enige vervloeking. Een boom. Nou, daar kan er wel mee door. Als een beeld. Lazarus. Lazarus gedragen door de engelen. Ik denk dat zijn engel was. Gedragen in dat dodenrijk. In die Hades. Bij dat die van hem geweken is, hoor. Waarom zou die engel van hem geweken zijn? Kijk, dat is nu dat voortbestaan van de dood. In de dood. En dan zeggen de mensen van de zielenslaap, naar aanleiding van Prediker 9, daar staat in Prediker 9 onder dit. Maar de doden weten niets. Weet u wat Jezus, wat Abraham zegt tegen die rijke man? Kind, herinner u. Hey, herinner u. Hou ik me maar aan de woorden van Jezus. Kind, herinner u. Dat de rollen omgedraaid zijn. Jij hebt het goed gehad en, nu, en hij slecht. En nu is het omgedraaid. Kind, herinner u dat nog. Dan is het toch wel iets wat een voortbestaan waar men zijn geheugen ook nog ergens heeft. Maar hij kon zich nog iets herinneren. En daar waar Lazarus is, in die schoot van Abraham, Abraham is het beeld van de rechtvaardige. En zijn schoot zijn, dat is dus in de verzamelplaats van de rechtvaardige van het oude verbond. Ja. En wat was daar? Daar was nog wat water ook. Ja. Dat zegt de Heer, dat is water. En nou moeten we niet denken aan het water, de Maas. Nu hoor. Want daar kun je ook niet meer drinken. Maar als de Bijbel spreekt over water, dan is het levend water. Hij kan zijn vinger, het is wel niet zoveel, het is maar een klein stroompje, maar hij kon, daar staat de top van zijn vinger, kon hij indopen. En nu zegt die rijke man, en kom nou maar eens naar me toe, om mij te verkwikken. Ja. Dat is het. Dus hij lag daar aan de bovenzijde, de Bijbel zegt, van de zee, waar nog het licht en de lucht binnen kan dringen. Ja. Lazarus had geen pijn meer. Hij had geen zweren meer. Lazarus, hij wordt vertroost. En als er een trooster is, dan is er ook altijd nog een uitwerking van de geest. Vandaar dat levend water. Kon hij daar drinken? Aan die bovenzijde van het dodenrijk. Maar aan die kloof daar, dat waren de krochten, zegt Petrus. Waar die geestenwereld in is, die verloren raakte. Ze kunnen wel het licht zien, maar uit het licht kun je niet in het duister zien. Je kunt het wel horen. Vandaar dat gesprek. Het demaske. Dat is na het sterven. Wij weten hoe het afliep. En dan, ja, wat had deze man moeten doen? Ja, hij had anders moeten leven volgens de wet die hij zo goed kende. Mozes en de profeten. Ja, maar ze zullen niet horen. Ja, maar je moest juist naar Mozes en de profeten horen, want die stonden vol met barmhartigheid. Gods wetten waren barmhartig. Als men de wetten Gods had uitgevoerd, was er geen armoede geweest in Israël. Denk maar aan het jubeljaar, dat iedereen zijn spullen terugkreeg. Al die vakantiedagen die de arbeiders hadden. Elke week een vrije dag. Waar hadden de heidenen dat? Nog zullen os, zei vroeger een voorlezer in de gereformeerde kerk, die was het dan voor, en er zal niemand arbeiden, en ook de dienst mag niet, en nog zullen os, nog zullen een ezel, nog iets dat is een naasten is, ja. Nou, die mochten ook niet werken. Mochten niet arbeiden, een vrije dag, en dan nog een jubeljaar, en dan nog sabbatsjaren, en dan nog sabbatsweken. Nou, je had een derde van het jaar zeker vakantie. Dat was God. Ja. Dat was de goede God. Ja. God wil het niet. Wij bidden, Jezus heeft leren bidden, u wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Dat is een bewijs dat het op de aarde nog niet goed zit. En dat moesten ze toen ook bidden. Want het zat ook niet goed. Jezus leerde dat de Joden bidden. door wie hij omringd was. Jullie moeten eens gaan leven naar de geboden des Heeren. Doe dat nu maar. En de Heer zegent dat. En wij hebben zoveel rijker evangelie. Wij zien dat dodenrijk niet, maar dan zullen wij overvloediger moeten zijn dan degene die in het oude verbond leden. Want wij hebben nog de geestelijke gaven waar we ook nog mensen mee kunnen helpen. En daarom geldt die barmhartige Samaritaan, die geldt, dat is de man die voor zijn naaste goed is. Die voor ieder mens goed is. Die altijd goed is. Is het mogelijk? En de Heer zegt, ja, bij jullie is het mogelijk. Want jullie hebben dit evangelie. Deze mensen hadden dit evangelie niet. Maar als wij nou dit evangelie hebben. De Heer zegt, als je oog zuiver is, dan is je gehele lichaam goed. Ik heb wel eens gedacht, mijn oog zuiver. Ja. Als je oog goed ziet. Als je een goede visie hebt. Visie, dat komt van zien. Als je een goede visie hebt. Ja. En je leeft ernaar. Nou, dan ben je in de ogen van onze God een beminde. Leef nadat je geleerd hebt. Amen.
En dat zullen we doen. Want de Heer heeft ons die weg ten leven gewezen in zijn evangelie. Hij is ons ten voorbeeld. We mogen het aflezen uit zijn dagelijkse wandel. En door de bijstand van de Heilige Geest is het overdrachtelijk op ons. En dat doen we met beide handen. Ik geloof nu wij in deze studie van uw broeder Van der Brink afgedaald zijn naar het dodenrijk, maar een opstandingslied gaan zingen om daar weer met elkaar uit en boven te komen. Dat is lied 213, vol van blijdschap bijeen, om de glorie van uw overwinning. U, Heer Jezus, bent Heer en uw grootheid brengt ons tot aanbidding. U die immer het heilsplan van God voor ogen stond, die de bittere beker tot het laatste einde dronk, zo het leven voor de mens herwon. En dan leven wij met hem. 213.